Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het vierde vers van Psalm 21. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 21ste psalm. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we 10e vers van Psalm 143. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. En wat er verder volgt uit het 10e vers van de 143ste psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u gelezen worden uit de zendbrief van de apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. We noemden u Romeinen 1, de versen 1 tot en met 17.
Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot de evangelie Gods, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, van zijn zoon die geworden is uit de zaad Davids naar het vlees, die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon Gods naar de geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heere, door welke wij hebben ontvangen genade en het apostelschap tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen voor zijn naam, onder welke gij ook zijt geroepenen van Jezus Christus. Allen die te Rome zijt, geliefden Gods en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn getuige, welke ik dien in mijn geest in het evangelie zijn zoons, hoe ik zonder nalaten uw gedenk. Alle tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog de enige tijd goede gelegenheid gegeven werd, door de wil Gods om tot uw lieden te komen. Want ik verlang om u te zien, opdat ik uw enige geestelijke gaven mag mededelen, ten einde gij versterkt zal worden. Dat is om mede vertroost te worden onder u door het onderling geloof, zo het uwe als het mijne. Doch ik wil niet dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen en ben tot nog toe verhinderd geweest, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen. Bij de Grieken en barbaren, bij de wijzen en onwijzen ben ik een schuldenaar. Alzo geen in mij is, dat is volvaardig om u ook, die te Rome zijt, het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want er is een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft, eerst een Jood en ook een Griek. Want de rechtvaardige Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof. gelijk geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel het vierde vers van Romeinen 1. Romeinen 1, vers 4. Daaruit Gods woord onze tekst als volgt. Die krachtiglijk bewezen is te zijn de zonen Gods naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus, onze. Zingen wij van Psalm 118, daarvan het achtste vers. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand. En het elfde vers, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En wat er verder volgt uit de versen 8 en 11 van de 118e psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven.
Thank you.
Geliefde gemeente, zonder Goede Vrijdag zou het geen Pasen zijn geworden. Op de Goede Vrijdag heeft het geklonken aan het kruis: het is volbracht. De verzoening is verworven. De zonde en de schuld zijn betaald. De opdracht die de Vader aan zijn Zoon had gegeven, is volmaakt volvoerd. Daar lezen we ook van de Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. Daar staat in vers 4, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Ik, de Zoon van God, heeft de taak, de opdracht van God de Vader volvoerd. En de opstanding uit dood en graf, de opwekking door God de Vader, betekent een uitroepteken achter het volbrachte werk. Het werk dat de Vader hem gegeven had om te doen. Wanneer had de Vader hem dat gegeven? Al in de eeuwigheid, voordat hemel en aarde er waren, voordat Adam en Eva bestonden, heeft God de Vader aan zijn Zoon gevraagd borg te worden. En de Zoon heeft het uitgesproken dat te willen zijn, borg worden met zijn hart. Er moest immers voldoening komen aan het recht van God. Er moest verzoening aangebracht worden. En achter die aangebrachte verzoening schetst God de Vader een uitroepteken op de paasmorgen. Dat geen rijk evangelie. Een onbetaalbare schuld, toch betaald. De band met God was verbroken. De toren van God opgewekt door de val in het paradijs. Maar Christus heeft herstel van die band verworven, heeft voor de zonde van al de zijne betaald. En daarom geldt het: ik leef en gij zult leven. Over de rijke betekenis van de opstanding spreken niet alleen de evangeliebeschrijvingen, maar ook 1 Korinthe 15 wijdt daar veel aandacht aan. En in de Romeinenbrief wordt het aan de orde gesteld. Zo komen wij tot onze tekst, die krachtiglijk bewezen is te zijn de Zonen Gods naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. Christus is opgestaan. Met de hulp des Heeren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats, hij is de Zoon van God. Ten tweede, hij is de Heere. Christus is opgestaan ten eerste. Hij is de Zoon van God. En ten tweede, Hij is de Heere. Als we vers 3 en 4 lezen, dan staan daar ook twee haakjes. Het is jullie misschien wel opgevallen, jongens en meisjes. En voordat we verder iets van zeggen, wil ik eerst wel uitleggen hoe dat komt. Dat betekent niet dat de woorden die tussen haken staan niet belangrijk zijn, maar het zijn leestekens om de leesbaarheid, om het begrijpen van de tekst te vergemakkelijken. In de oorspronkelijke taal staan niet eens leestekens. De vertalers hebben die leestekens geplaatst. En hoort u maar hoe dan de versen 3 en 4 verlopen als je weglaat wat tussen leestekens staat van zijn Zoon, namelijk Jezus Christus, onze Heere. En van die Zoon van God wordt gezegd, wat ook in onze tekst staat, Hij is de Zoon van God. Dat heeft God de Vader zelf uitgesproken. Wanneer? Bij de doop in de Jordaan. Jezus werd gedoopt, de Heilige Geest daalde op hem neer in de gedaante van een duif en vanuit de hemel klonk de stem van God de Vader, Gij zijt mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Gij zijt mijn Zoon, aangewezen als de Zoon van God. En vlak voor het lijden op de berg der verheerlijking heeft het opnieuw geklonken. Gij zijt mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Is dat al werkelijkheid geworden? Het horen van de Zoon van God in ons hart. Niet alleen God de Vader heeft gezegd dat Hij de Zoon van God is. De zaligmaker zelf heeft dat ook meer dan eens uitgesproken. En we lezen dat heel duidelijk in Johannes 5. Daar gaat het over de genezing van die lamme te Bethesda, die al zoveel jaren daar lag, genezen door de zaligmaker. En dan lezen we in vers 18, daarom zochten dan de Joden te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zeiden dat God zijn eigen vader was, zichzelf Gode even gelijkmakende. God is mijn vader. Dat heeft de zaligmaker dus zelf uitgesproken. En ook in vers 36 op het eind van dat vers lezen we dat. Dezelfde werken die ik doe getuigen van mij, dat mij de Vader gezonden heeft. De Zoon gezonden door de Vader. De islamieten geloven niet dat God een zoon heeft. Binnen in die gouden koepel op de tempelberg staat geschreven, God heeft geen zoon. En de vervloeking wordt uitgesproken over hen die dat wel geloven. Het is heel belangrijk dat Gods enige geboren zoon naar deze aarde is gekomen. En we lezen nog meer over de Zoon van God in Johannes 5. Daar staat in vers 25, voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Dus daar komt het op aan. Door het horen van de stem van God wordt het leven gewekt. En wat is dat, het horen van de stem van God? Wel, dat gebeurt er niet alleen tijdens de omwandeling op aarde. Dan denk ik aan die ene man die door 4 vrienden gedragen werd naar het huis waar de Heere Jezus was. Ze konden er niet binnenkomen. Het dak opgebroken en zo naar beneden gelaten voor de voeten van de zaligmaker. En jullie weten vast wel, jongens en meisjes, wat er toen gebeurde. Toen genas de Heere hem niet allereerst, nee. Uw zonden zijn u vergeven, dat was zijn grootste probleem. En daar kwamen de Joodse leidslieden tegenop. Niemand kan de zonden vergeven dan God. Ze geloofden niet dat hij de Zoon van God was. En om dat te onderstrepen, om dat te bewijzen, heeft de Heere Jezus die verlamde ook genezen. Dat wonder dat hij deed onderstreepte dus, ik ben de Zoon van God. En dat geldt van al de tekenen en de wonderen die de zaligmaker gedaan heeft. Kijk, als je naar hem keek rondwandelend op aarde, dan zag je eigenlijk niets bijzonders aan zijn lichamelijke gestalte. De Godheid ging als het ware schuil achter zijn mensheid. Maar als hij wonderen deed, zieken genas, doden opwekte, duivelen uitwierp, dan was dat het bewijs. Ik ben de Zoon van God. En nu deze vraag, geliefde gemeente. Hebben wij, liggend in het graf van de zonde en de ongerechtigheid, in het graf van de geestelijke dood, hebben we daar de stem van God gehoord? Het evangelie, een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Een kracht Gods, eigenlijk staat er een woord dat verwant is aan dynamiet. En dynamiet is een sterke springstof. Als je gleuven boort en je stopt daar dynamiet en je brengt het tot ontploffing, dan kunnen er grote steenrotsen uiteengeslagen worden, de kracht van dat dynamiet. Nou, die kracht is nodig om zondaren te bekeren. En dan zien we dat, geliefde gemeente, op de Pinksterdag. Daar betoont de opgestane en ten hemel gevaren levensvorst zijn almacht. Hij gebruikt woord en geest om zondaren te bekeren. Er werd gehoord het geluid als van een geweldige gedreven wind. Dat is de almacht van God, de almacht van Christus en de almacht van de Heilige Geest. En door die almacht worden de grootste vijanden verbroken en neergeveld. Gaan ze die vraag leren, mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Wat zullen wij doen, mannen en broeders? Opwekking uit het graf van de geestelijke dood vond plaats. En de opgestane levensvorst werkt ook door vuur. Dat vuur dat gezien werd op de Pinksterdag. Hij stort vurige liefde uit in het zondaarshart, waarvan nature niets anders leeft dan vurige haat en afkeer van God en zijn Zoon. Dan komt daar vurige liefde en een vurige afkeer van de zonde en de ongerechtigheid. Een vurig verlangen om de Heere te mogen dienen. Een onbegrijpelijk wonder als dat is gebeurd. En dat hangt nu allemaal samen met het God zijn van de opgestane levensvorst. Zijn goddelijke almacht komt niet alleen openbaar op de opstandingsdag als hij ook door eigen kracht opstaat. Maar die kracht komt ook openbaar in het horen van zijn stem in het hart. Een veroordelende stem, zeker. Een stem die zegt, gij zijt schuldig. U bent een vuile zondaar. Een onverbeterlijke wetsovertreder. U hebt verzoening nodig. En die stem wijst ook op de verzoening door hem zelf aangebracht. Wie het ware geloof geschonken door God mag kennen en met het geloofsoog mag zien op de opgestane en ten hemel gevaren levensvorst, die zal niet verderven, maar het eeuwige leven ontvangen. Vuur. Er werden ook andere talen gesproken op de Pinksterdag. Ook dat is de werking van de goddelijke almacht van de levensvorst. We praten graag over onbenullige dingen, over zondige dingen. Of we spreken woorden dat wij onszelf groot maken en verheerlijken. Maar het spreken tot ere van God, dat wordt niet meer gehoord sinds de val in het paradijs. Maar de Heere gaat zijn werk herstellen. En dat kan u alleen. Omdat de Zoon van God zijn werk heeft volbracht. En dan denk ik ook aan de belijdenis die de Heere Jezus Christus zelf heeft uitgesproken voor het Sanhedrin. Caiaphas stelde hem de vraag: ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zonen Gods, hoort u het? Daar waar ze altijd al over gevallen waren, omdat hij zei de Zoon van God te zijn, omdat hij het uitsprak, ik en de Vader zijn één, daarom wilden zij hem doden. En hier wordt die vraag opnieuw aan hem gesteld. Jezus zeide tot hem, gij hebt het gezegd, doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Gij hebt het gezegd. Dus daar zegt de zaligmaker mee, ik ben inderdaad de Zoon van God. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende, hij heeft God gelasterd. Wat hebben we nog getuigen van nodig? Zie, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat denkt u, lieden? En ze antwoordende zeiden, hij is des doods schuldig. De dood verdient. De Zoon van God. En dan gaan we naar die hoofdman en zijn soldaten. Waarlijk, deze was Gods Zoon. Wat een belijdenis. In tegenstelling tot Caiaphas en het Sanhedrin. En denk op deze eerste paasdag ook aan de belijdenis van Thomas. Die kon het eerst allemaal niet geloven. Maar Thomas heeft het beleden. Mijn Heere en mijn God. Dat was de kracht van de opgestane levensvorst in zijn hart. Die bracht Thomas tot deze belijdenis. En dat was maar geen lippenbelijdenis. Dat was de beleving van zijn hart. Wat zou het erg zijn, geliefde gemeente, als wij Thomas alleen maar na zouden zeggen, mijn Heere en mijn God, en dat niet zouden beleven. Want daar komt het wel op aan. Mijn God. Dat is persoonlijk. We hebben God verlaten. We hebben hem verworpen. In Adam voor de duivel gekozen. Dat is de werkelijkheid. Ons eigen ik moet God zijn. Al datgene wat wij presteren, dat moet bewonderd worden. We buigen van nature neer voor de afgoden van deze tijd. Net zo goed als mensen buiten de kerk. Daar moet een wonder gebeuren. Het horen van de stem van de Zoon van God, die doden levend maakt. Als dat wonder plaatsvindt, worden de afgoden verlaten, worden de afgoden weggeworpen. Met het dienen van de afgoden komen we eeuwig om. Al worden we nog zo rijk, al dienen we de mammon tot het einde van ons leven en we worden miljonair. Je hebt er uiteindelijk niets aan. Alles moet je achterlaten. En de eeuwige gramschap Gods zal ons deel zijn. Wat een wonder dat de Heer het evangelie nog laat verkondigen. Dat een kracht Gods is tot zaligheid. Die stem van de Zoon van God ontdekt aan de rampzaligheid aan onze kant. En die rampzaligheid kunnen we nooit teniet doen. Dat had Paulus toch wel heel bijzonder geleerd. En vandaar dat dat zoonschap van God voor Paulus ook zo'n grote betekenis heeft. Hij alleen en anders geen, niets van mezelf, niets van mijn eigen inspanningen, alleen zalig worden door het werk van Christus. De opgestane Christus, hij is de Zoon van God. Onze tekst zegt, die krachtiglijk bewezen is te zijn de Zoon van God. En dat krachtige, dat niet te ontkennen bewijs, dat is de opstanding. Juist de opstanding onderstreept opnieuw dat God de Vader het zegt, hij is de Zoon van God. Hij is één met mij. Ik heb hem gezonden om zijn werk op aarde te doen. En dat werk heeft hij volbracht. Want de opstanding, de opwekking, dat is het goddelijke amen op het volbrachte borgwerk. Ja, dan staat er ook nog naar de geest der heiligmaking. Wat betekent dat? Dan moeten we lezen wat er staat in vers 3. Van zijn zoon die geworden is uit het zaad Davids naar het vlees. Naar het vlees. Dat betekent naar zijn menselijke natuur is hij een nakomeling van David. En dan staat daarnaast in vers 4, de Zoon van God naar de geest der heiligmaking. Daar staat niet de Heilige Geest, die wordt dus niet bedoeld. Dat lezen we ook in de kanttekening. Er staat de geest der heiligheid letterlijk, of de geest der heiligmaking. En dat betekent de goddelijke natuur van Christus. In 1 Petrus 3 vers 18 komen wij diezelfde gedachte tegen, dat Christus gedood is in het vlees en levend gemaakt door de geest. Gedood wat zijn menselijke natuur betreft, en wat de goddelijke natuur betreft leeft hij tot in eeuwigheid. Opgestaan immers, opgewekt, om nooit meer in het graf terug te keren. Uit de opstanding der doden. Dat is nou het sterke bewijs. De Joden hadden gezegd, hoe kan dat nu? Iemand die de kruisdood sterft. Hoe kan zo iemand nu de Zoon van God zijn? Dat is toch onmogelijk? Maar God de Vader laat het zien op de paasmorgen. Ik heb hem opgewekt. Hij is daadwerkelijk de Zoon van God. En wie in hem gelooft, zal niet verderven, maar het eeuwige leven ontvangen. Christus is opgestaan. En hij is de Zoon van God. Mogen we onze vinger leggen bij zijn almacht? Als Zoon van God is hij de Almachtige. Liggen we zelf nog in het graf van de zonde en de dood? Liggen uw kinderen daar misschien nog in? Ligt je vader of moeder daar nog in? Smeek dat zij de stem van de Zoon van God mogen horen. Die stem klinkt in de prediking. Die stem klinkt in de lezing van het woord. Die stem klinkt op de ambtelijke bezoeken. Bekeert u en gelooft het evangelie. Als die stem doorklinkt in het hart, gebeuren er wonderen. Denk aan de Pinksterdag. Omtrent 3000 door die stem van de Zoon van God bekeerd. Geroepen uit de duisternis, getrokken uit de klauwen van de Satan en verbonden aan God in vurige liefde, een taal sprekend tot eer van God. Want de zaligheid komt alleen bij God vandaan. Daar heeft God van eeuwigheid al voor gezorgd. Ik noemde dat die raad van God, waarin God de Vader in de eeuwigheid al aan zijn Zoon heeft gevraagd die weg van lijden en sterven te gaan. En ook de weg van volmaakte gehoorzaamheid. En als die stem gehoord is, dan is het toch alleen maar reden om de Zoon van God groot te maken. Hij als de opgestane levenssoort wekt op uit het graf van de zonde en de dood. Drink aan zondag 17... door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En als het nu gaat om het zoonschap van God, dan denk ik ook aan datgene wat er staat in zondag 6. Vraag en antwoord 17. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Zou het zo kunnen zeggen? Opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toren van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. De kracht van de godheid was dus nodig. Als de Heer Jezus alleen maar mens zou zijn, dan zou wij nooit in korte tijd de eeuwige toren van God hebben kunnen dragen. Maar de mensheid ontvangt bijzondere kracht uit de Godheid. En dan kan de Heere Jezus in korte tijd een straf dragen die net zo zwaar is als de eeuwige straf. Hij kon het uitroepen, het is volbracht. En de gerechtigheid en het leven heeft hij verworven, verzoening en dat geestelijke leven tot eer van God. En geeft het ook weder. Hij spreekt door woord en geest in zondaarsharten. Christus is opgestaan. Wat een wonder. En hij is ook Heere. Dat is onze tweede gedachte. Namelijk Jezus Christus, onze Heere. Daar staat voor het woord Heere een woord in de oorspronkelijke taal dat ook voor de keizer werd gebruikt. De keizer in Rome werd Heere genoemd. En dat betekende, die keizer heeft alles te zeggen. Naar zijn geboden moet je luisteren. Zijn onderdanen moesten doen wat hij opdroeg. En ook als het gaat om die keizer, was er sprake van evangelieboodschappen. Wat was het evangelie omtrent de keizer? Wel, de machtige daden die hij deed, die waren goed voor het volk. Daar trokken zijn onderdanen profijt van, dat is de betekenis daarvan. Overwinningen, heilstijdingen voor het volk. En nu? Nu staat daar in de Romeinenbrief, Jezus Christus, onze Heere. Niet de keizer is Heere. Niet de keizer moet goddelijke eer gebracht worden. Je moet ten diepste niet doen wat de keizer zegt, maar boven alle dingen doen wat God zegt. Wat de levensvorst zegt. Daar gaat het om. En de boodschap omtrent hem. Dat is het ware evangelie. Het evangelie voor domwaardige vuile zondaren. Nu is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus mogen geloven. Door het geloof gerechtvaardigd deel aan zijn heilswerk. Hij heeft als de levensvorst zijn leven gegeven, opdat des doods schuldigen zouden leven tot in eeuwigheid. En de verkondiging van het woord gebruikt de levensvorst om zijn koninkrijk uit te breiden. Kijk, van dat Romeinse keizerrijk is niks overgebleven. In de vijfde eeuw al ten onder gegaan. Het koninkrijk van Christus, dat wordt alleen maar groter. Heere, en denk dan aan de belijdenis van Thomas. Mijn Heere en mijn God. Hem dienen, hem gehoorzamen. De Zoon van God onderworpen zijn. En dat is een persoonlijke zaak. Paulus mag dat persoonlijk kennen. Er staat onze Heere. Wie zijn dat? Wie vallen onder die onze? Nou, dat is Paulus. En dat zijn Gods kinderen te Rome allereerst. Want aan hen is deze brief gericht. De huisgemeenten die daar waren. Waar de Heere gewerkt had. Waar ze gehoord hadden de stem van de Zoon van God. Waar doden levend gemaakt waren. Om te leven tot eer van God. Om als helwaardige zondaar in zichzelf de zaligheid te ontvangen uit hem. die de helse smarten en benauwdheden is ingegaan. Heere, Paulus heeft het zelf persoonlijk mogen beleven. Lees maar wat er staat in vers 1. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een dienstknecht. Letterlijk staat er een slaaf. Een slaaf moet doen wat de meester opdraagt. Is afhankelijk van zijn meester. En zo was het nu ook bij Paulus, niet in de verkeerde zin van het woord. Maar van binnenuit, vanuit de liefde uitgestort in het hart, wilde hij doen wat Christus van hem vroeg, wat die opgestaande levensvorst van hem eiste. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus. Een geroepen apostel. De boodschap van zijn zender moest hij als apostel uitdragen. Geen eigen gedachten, geen eigen meningen. Dat is nog de opdracht van Gods knechten. Om het evangelie, dat een kracht Gods is tot zaligheid, te vertolken. En dan wil en zal de Heer daarin meekomen, want dat woord zal niet ledig wederkeren. Een geroepen apostel, geroepen uit de duisternis, zeker. Maar ook geroepen om het woord van God te prediken, afgezonderd tot het evangelie Gods, afgezonderd van de wereld. Ook afgezonderd van die godsdienstige wereld en geroepen om het evangelie van God en over God te verkondigen. En dan Gods kinderen te Rome. Die worden ook getekend in Romeinen 1. We lezen in vers 6, onder welke gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus. Door Jezus Christus geroepen. Wie ook in Rome het evangelie verkondigd heeft. Paulus was de stichter van die gemeente niet. Als hij de Romeinenbrief schrijft, is hij er nog nooit geweest. Er waren wel Romeinen op de Pinksterdag, Joden en Jodengenoten, dat lezen we in Handelingen 2. Wellicht het begin van de gemeentevorming in Rome. Jezus Christus heeft daar zijn gemeente gevormd, door wie dan ook. Door welke predikers ook, ze hoorden daar in het hart. Dat hart dat van nature doof is voor het spreken van God, ze hoorden daar de woorden van de Zoon van God. En werden levend gemaakt. En die levend gemaakt waren, bleven naar dat woord luisteren, een vurige liefde verbond aan de Heere, aan zijn woord en aan zijn dienst. Allen die te Rome zijn, vers 7, geliefden Gods. Dat is ook een wonder. De liefde van God gaat uit naar vijanden. Dat is nou Gods onbegrijpelijk grote liefde. Paulus was ook een vijand. Maar dat geldt iedereen. Een vijand van God. Ook al vervolgen we niet op dezelfde manier de christen zoals Paulus dat deed. Toch. Vijanden, haters van God en haters van de naaste. En dan de liefde te mogen ondervinden, die vurige liefde. Denk aan dat vuur op de Pinksterdag. Dan wordt de zonde weggebrand. Dan wil je alles doen wat de Heere van je eist. Vurige liefde, daarin te mogen delen. En hoe groter en dieper de zelfkennis wordt, hoe groter wonder dat de Heere naar zo een heeft willen omzien. Niet alleen maar een wonder dat God een zondaar bekeert, maar dat hij die zondaar daarna niet wegwerpt. Dat is een wonder. Mogen we dat aanbidden? Dat wonder van Gods eeuwige, trouwe, blijvende liefde. Geliefden Gods. en geroepen heiligen. Nee, die heiligheid hadden ze niet van zichzelf. Dat doet Christus, wiens godheid heilig genoemd wordt. Hoort u maar naar onze tekst. De Zoon van God naar de geest der heiligmaking. Hij vernieuwt naar zijn beeld. Dat beeld van God wordt hersteld. Daar komt weer ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Voortvloeiend uit Christus, alleen uit de inlijving in hem, wordt er vrucht gedragen. En zo, het kennen van Jezus Christus als Heere, geroepen heiligen, heilig begeren te leven vanuit de ingestorte liefde van God. En dan is dat zelfs bij de Allerheiligste maar een heel klein beginsel. En daarom, ook wat de heiligmaking aangaat, dat heeft Christus nu verworven voor zijn kerk. En de zonden die daar zijn na ontvangen genade, de ongerechtigheid, het vallen in groot kwaad, ook daar is ten volle voor betaald. Onze Heere. En dat woord Heere is verbonden met Jezus Christus. Drie namen worden hem hier gegeven. En daar ligt ook heel veel in opgesloten. Jezus heeft nu alles gedaan als zaligmaker. Om het Heere zijn ook werkelijkheid te doen worden in harten en levens van Satans knechten. Dat is de werkelijkheid. Zijn heerschappij richt hij op. En dan denk ik aan datgene wat ook het leerboek der kerk ons zegt, aangaande het Heere zijn van de zaligmaker. Ook daarvan wordt een heerlijke belijdenis afgelegd in vraag en antwoord 34, zondag 12. Waarom noemt gij hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij van de duivel verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt, dus gekocht. Daar was bloed voor nodig. Zie op de prijs van dat bloed, kinderen Gods. Smeek om kracht tegen de zonde te mogen strijden. De zonde is duur betaald. En wat zijn eigendom is, blijft ook zijn eigendom. En zijn heerschappij vestigt hij in het hart. Alle heerschappij des duivels daarvan verlost heeft de heerschappij, ja. Maar niet de influisteringen van de duivel, hoor. Die blijven. Kent u eigenlijk wel genade? Zie eens wat u gedaan hebt. Waar u aan gedacht hebt. Waar u uw tijd aan geeft. Kijk eens naar de donkerheid in je binnenste. Anderen zijn wel het eigendom van Christus, maar u niet. Dan zou het er toch wel anders uitzien. En toch, dan is deze Heere ook Jezus, zaligmaker, die ook voor die zonden betaald heeft, waardoor de ziel in het duister komt te verkeren. Hij is de Christus die bidt voor zulke zielen die zichzelf in het duister gebracht hebben. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En dan laat de Heer het oog des geloofs vanuit de diepte opnieuw opzien naar hem die verhoogd is geworden aan het kruis. En nu is verhoogd aan de rechterhand des vaders. En komt er al meer stof om die onvergelijkelijk grote koning die dood en graf heeft overwonnen, over de duivel heeft getriomfeerd, te loven en te prijzen. En we gaan dat doen door met elkaar te zingen. Derde vers van Psalm 89, wat besluit met deze regels. En welke vorsten ooit het aardrijk moog bevatten, wie hunner is, o Heere, met u gelijk te schatten. Derde vers van Psalm 89. Mijn Heere en mijn God. Dat gold niet alleen van Thomas. Dat gold ook van Paulus. Dat gold ook van Gods kinderen te Rome. Wat zou het ontzettend zijn, geliefde gemeente, als dat nooit van ons zou gelden. Wij willen als zondaren niet buigen onder de heerschappij van Christus. Wij willen niet dat hij Heere is, eigenaar is, dus het te zeggen heeft over ons leven. We zijn verbonden aan de afgodendienst. De enige waarachtige God, die willen we niet erkennen en dienen van ganse hart en van ganse gemoed en met alle krachten. Het is juist het tegenovergestelde. En nu het wonder. Nu komt de opgestane en ten hemel gevaren levensvorst met zijn evangelie. Dat is gebeurd in Rome. Dat gebeurt nog. Hij spreekt. Smeek dat dat spreken gehoord mag worden in uw of jouw hart. Open mijn hart voor uw woord, dat ik de stem van de Zoon van God mag horen, die doden levend maakt. Hij is de Almachtige. Zelfs de duivel kan het niet tegenhouden. Hij is ook de Gewillige. Hij ziet graag dat zondaren naar hem horen. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Staat er niet in Gods woord, indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, dan zal toch God de Vader zeker de Heilige Geest geven aan hen die hem zonder ophouden daarom bidden en smeken. Houd aan in het gebed. Smeek dat de prediking van Gods woord toegepast mag worden in het hart. Dat u te zien krijgt: ik sta in een onverzoende betrekking met God. Ik heb een hemelhoge schuld. En dat ik te zien zou mogen krijgen dat ik die schuld nou nooit kan betalen. Maar dat de opstanding nu betekent: er is betaald. De enige geboren Zoon van God heeft zijn werk volbracht. Er is verzoening. Een iegelijk die in hem gelooft zal niet verderven, maar het eeuwige leven ontvangen. Jezus Christus, onze Heere, zou kunnen zijn dat u roemt in het werk van Jezus. Hij is de zaligmaker. Daarom zal ik zalig worden. Hij is Christus, heeft het offer van zijn leven gebracht. Daarom zal ik in de hemel komen. Maar hoe staat het met die naam Heere? Heeft hij het voor het zeggen gekregen in uw of jouw leven? Roemen in de namen Jezus en Christus zonder bevindelijk in eigen hart en leven te kennen de naam Heere. Dat is ijdel. Die namen horen bij elkaar. Uit liefde die Heere gehoorzamen. Een dienstknecht, een slaaf van hem te mogen zijn. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En als u dat nog niet kent, smeek dat te leren kennen door het onderwijs van die hoogste profeet en leraar, die de naam Christus draagt, die als koning de heerschappij van die duivelse meester in hart en leven verbreekt, die als hoge priester daarom bidt, om de toepassing van zijn borgwerk En dan geldt het bid. En u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden, klopt, en u zal opengedaan worden. Misschien zijn er ook die denken, ik leef netjes. Ik ga keurig naar de kerk. Nou, op het leven van Paulus was ook aan de buitenkant niks aan te merken. Hij dacht een goed werk te doen in het vervolgen van de christenen. Maar het werd hem allemaal uit handen geslagen. Dat doet de Heere nog. Als die ontdekkende, schuldigstellende stem van de Zoon van God klinkt in het hart. Dan wordt alles weggeslagen buiten hem en buiten zijn borgwerk. Christus alleen. En anders geen nooit door eigen gerechtigheid zalig worden. Alleen door de gerechtigheid van daar werd al mijn deugd. Een wegwerpelijk kleed. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Ja, misschien wil u twee heren dienen. De wereld wat en God wat. Zeker, we gaan naar de kerk en ook morgen zullen we niet ontbreken. Natuurlijk niet, dominee. Maar in de week, hoe leven we dan? Maken we zelf uit wat we doen zullen? Hoe we onze tijd besteden? Onze krachten aanwenden? Beogen we alleen maar eigen eer? En ten diepste niet de eer van God en zondags? Nou ja, natuurlijk. Dat doen we wat van ons gevraagd wordt, maar zo kunnen we voor God niet bestaan. Bekeert u daarvan. De Heere eist het gehele hart, de gehele ziel en al de vermogens. Bekeert u en gelooft het evangelie. Zalig zij die door alle strijd heen die naam Heere al meer mogen leren kennen. Ik lig niet voor eigen rekening, maar voor zijn rekening. Hij heeft betaald met de prijs van zijn bloed. Hij heeft de heerschappij van de duivel en de zonde verbroken in mijn hart. Door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Daar komt veel op af. Daar komt de duivel op af. De wereld en de zonde laten zich gelden. Om dan te mogen geloven in die Heere die tegelijkertijd Jezus Christus is. Die niet alleen de zaligheid heeft verworven en toepast, maar ook bewaart bij die zaligheid. Door het donker heen, door de stormen heen. Juist in het donker en de stormen wordt de kracht van die levensvorst ervaren. En als het soms donker is, als de stormen loeien van binnen en de influisteringen van de Satan klinken in de oren van binnen het hart, wat is het dan rijk? Als de Heere doet geloven, dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven, dus nooit in de steek laten. Niets maakt mijn ziel vervaard, bevreesd, te zien op die levensvorst. Die zit aan de rechterhand van God. Die bidt. Die opening van de hemel heeft verworven. Zodat het geldt aan het einde van het leven. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed. Mijn rots, mijn deel. Mijn eeuwig goed. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank. Dat we hier samen mochten zijn. Wees door uw Heilige Geest de naprediker in ons hart. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Wil ons ook morgen weer samenbrengen in uw huis. Dat het hart door genade daar met vurig verlangen naar mag uitzien. Dat we op mogen komen met de bede. Onderwijs mij, leer mij, bekeer mij, sterk mij, vertroost mij. Gij weet hoe ieders omstandigheden zijn. We vragen het uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen we ten slotte 13e vers van Psalm 73, wie heb ik nevens u omhoog. En wat er verder volgt uit de 13e vers van de 73e psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.